Hey, Wouter hier. Stormrein is nog maar 2 keer te zien en ik vertel je zo meteen waar en wanneer. Maar later deze maand maak ik de speellijst van mijn nieuwe show bekend. Die show gaat Met Blokjes heten en ik begin in september met de try-outs ervan. Meld je op woutermonde.nl of elektrapodcast.nl aan voor mijn nieuwsbrief en dan weet jij straks als eerste waar ik heen ga. Wil je Stormrein nog komen bekijken? Dat kan op donderdag 15 mei in de Kring in Roosendaal en zaterdag 17 mei in Theater Ludens in Voorburg. Later komen er op mijn eigen YouTube-kanaal nog allerlei fragmenten van de show, dus ga ook even naar YouTube, zoek op Wouter Monde en abonneer. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Deze keer praat ik met Marjolein van Koten, cabaretier.
Toen kwam ik ergens om te spelen en toen hadden ze een psycholoog aan mij toegewezen die mij de hele dag kon begeleiden.
Marjolein stond in 2010 in de finale van het Amsterdams Kleinkunstfestival en toert sindsdien met avondvullende voorstellingen in haar compleet eigen genre, psychiatrisch cabaret. En dat is, in haar eigen woorden, ook leuk voor normale mensen. Dus als je die kent, tip ze. Naast solovoorstellingen maakte ze ook een voorstelling samen met psychiater Bram Bakker en schreef ze het boek Scheidluis over het leven met angststoornissen. Heel veel plezier! Dit is de Elektra Podcast met Marjolein van Koten. Jij zei, we hebben elkaar nog nooit in een theater of zo ontmoet. Zeg nee. Ik zie jou heel vaak op posters overal hangen. En in mijn beleving ben je ook al heel lang actief. En
ja, dat klopt.
Ik heb eigenlijk geen idee hoe lang je al speelt en hoe je begonnen bent. Je hebt een opleiding gedaan, toch?
Ja, ik heb het Amsterdamse Theateracademie gedaan. En ik ben begonnen bij het Amsterdamse Kleinkunstfestival. In 2010 stond ik in de finale.
Oké.
Dus ik tour met mijn eigen avondvullende sinds 2012.
Ja, nou, dan zijn we ongeveer in dezelfde periode begonnen. Ja. Ik speel ook sinds 2010.
Ja, oké, nou ja.
Alleen ik meer in de stand-up hoeken en jij meer...
Maar we hebben elkaar nooit bij een cabaret stafette of zo gezien.
Ik heb nooit cabaret stafettes gedaan.
Oh, dat geeft helemaal niks.
Geen goede herinnering aan?
Jawel, leuk vond ik dat.
Hey, ja. Jammer.
Nee, vond ik heel cool. Ik vond het ook doodeng, maar ik vond in die tijd alles doodeng. Dus ik vond het vooral echt erg leuk.
Ja, want je hebt met AKF, als je finale hebt gedaan, daar zit altijd een finalistentour aan. Maar er zit ook altijd een soort halve finalistentour voor. Toch waarbij je al het
ja,
land in gaat.
Ja, een try-out toneetje. 15 keer ga je dan. Of dat was in mijn tijd in ieder geval, 15 keer. En dat is wel echt in de kleine kerkjes en de plekken die voor mij echt angstaanjagend waren. Maar ik had, toen ik begon, zat ik echt nog midden in mijn angststoornis. Ik heb officieel een angststoornis. Nog steeds. Hoewel ik er nu bijna geen last meer van heb. Mm-hmm. Maar ook dat is relatief. Want ik heb afgelopen zomer nog echt een fikse terugval gehad. En mijn medicatie moeten verdubbelen. En dus ik riep altijd, ik ben er al 8 jaar vanaf. Maar nu ben ik er eigenlijk nog maar 3/4 jaar vanaf. Maar het is goed te hanteren nu. En in die tijd was het niet te doen. Ging ik echt dood de hele tijd. En had ik de stress die iedereen had. Ook de andere halve finalisten hadden stress. Maar ja, ik ging gewoon bijna dood. Ik liep constant met enorme spierpijn, met paniekaanvallen. En het enige moment waarop ik rust had, was tijdens het spelen. Want dat vond ik heel leuk om te doen. Dus dat hield me op de been.
Ja, dat is in zo'n tour is dat een half uurtje op een avond.
Ja.
Dan zitten er nog 23,5 uur in een dag.
Ja, klopt. Maar ja, ik werd er zo euforisch van. Want het contrast was natuurlijk ook heel groot. Dat je het ene moment nog doodsbang bent. En het andere moment als een vis in het water met het spelen. En het contact met het publiek.
Ja.
En dat had ik gewoon nog. Ik had bijna geen podiumervaring. Ik heb voordat ik auditie deed bij het AKF, had ik 2 keer voor publiek gespeeld. Dus voor mij was het allemaal helemaal nieuw. En ik deed ook maar eigenlijk, ik deed alleen maar mee om te oefenen.
En hoe nog één stap daarvoor? Want je had die angststoornis daarvoor ook al, volgens mij?
Ja, zeker. Dat is ook, toen ik in therapie zat, heb ik op een gegeven moment, ik was echt knetterdepressief. Ik wilde eigenlijk gewoon dood, zei ik ook toen tegen mijn psychiater. En die zei, wat wilde je dan eigenlijk als kind? En toen begon ik heel hard te huilen en ik zei, ik wilde nooit, toen nog wel, maar nu wil ik niks meer. En nou ja, eigenlijk als kind, altijd wilde ik wel bij het theater. Ik wilde actrice worden en schrijfster. En toen zei hij, misschien moet je eens kijken of je daar dan nog weer. En een paar weken later ging ik open dagen bezoeken.
Want ik was inderdaad al benieuwd, maar hoe kom je dan tot het besluit om dan dit te gaan doen?
Echt doordat ik helemaal aan de grond zat en dacht, wat wil ik nou eigenlijk echt? Weet je wel, na jarenlang aanpassen. En ik heb communicatiewetenschap gestudeerd. Ik had een dikke baan en diep ongelukkig. En toen gedacht, wat is nou eigenlijk mijn passie? Wat wil ik nou eigenlijk echt? En zo ben ik aan de theateracademie begonnen.
Ik vind het wel heel grappig dat spreken het openbaar is natuurlijk een enorme angst voor heel veel mensen.
Ja, staat hier
die zouden zeggen, ik ga nog liever dood dan dat ik op het podium opgaat. En dat jij dat, ik wil eigenlijk het liefste dood, maar
Nee, want ik, sorry dat ik je onderbreek, ik wilde schrijver worden. Want ik dacht wel, met een angststoornis, ik heb agorafobie. Dat betekent dat je niet ver van huis durft.
Ja.
Dus een tournee gaat er dan niet in zitten. Dus ik dacht, ik word schrijver. Want dat wilde ik ook altijd als kind. Schrijver en actrice. Ik dacht, ik word gewoon schrijver. En ik ga voor andere mensen schrijven. En pas in het derde jaar van mijn opleiding ging ik 10 minuutjes cabaret doen. Ieder jaar moest je voorstellingen maken van 10 minuutjes, een kwartiertje. En ik had hele zware dingen uitgeprobeerd. En die vond ik heel leuk om te schrijven, maar vreselijk om te spelen. En nu cabaret. Ja, en toen moest die zaal, die kwam niet meer bij. En toen dacht ik, wat? Ik dacht, hier kan geen antidepressiva tegenop. Dat was fantastisch. Dus toen ben ik helemaal veranderd. Toen dacht ik, ga toch wel spelen.
Ja.
Dus vandaar ook dat ik geen podiumervaring had. Want die 10 minuten, ik heb 1 keer tegenover de bibliotheek in Amsterdam, de OBA, lag zo'n boot altijd. Zo'n pannenkoekenboot vroeger. Ja. En daar kon je ook optreden. Want daar heb ik 1 keer gespeeld, 10 minuten. En de open bak gewoon van de school. Ook 10 minuten. Nou, dat was het.
Hoe ziet een optreden op de pannenkoekenboot eruit?
Nou, dat was eigenlijk heel leuk. Er was een podium. En de piano stond op rij 1. Dus als je een liedje wilde spelen, wat ik deed, dan moest je aan de mensen op rij 1 vragen of ze even wilden opstaan. En dat deden ze dan. En dan kon een van hun stoelen kon dan even bij de piano. En dan deed ik een liedje. En dan maar ja, dat was mijn eerste keer in het openbaar. Dus ik dacht, het zal wel zo horen. Ik weet het niet.
Oh, wat grappig.
Ja.
Maar dan heb je die opleiding gedaan. Je hebt 2 keer het openbaar gespeeld. Je doet traditie bij het AKF. Dan ga je dus naar al die kleine zaaltjes en dingen.
Ja.
Dat zijn hele leuke plekken, tussen van degene die je kent. Maar ik kan me voorstellen dat je ook op een plek komt, dan heb je al je angststoornis, maar ook nog dat je ergens aankomt en denkt, moeten we het hier?
Ja.
Voor een gewone plek, zeg maar, voor mensen die zonder angststoornis ook al
heel angstaanjagend is. Ja, en het was ook niet mijn bedoeling om bij de finalisten te komen. Ik ben 2e geworden bij het AKF, maar ik wilde het Leids doen. Alleen ik durfde toen mijn woonplaats niet uit. Alles speelde zich in Amsterdam af. Dus ik dacht, ik ga Amsterdams Kleinkunstfestival doen. Dan heb ik auditieervaring, want ik weet helemaal niet hoe zo'n auditie gaat. En dan ga ik daarna het Leids doen. Dan heb ik iets meer ervaring. Maar toen kwam ik steeds een ronde verder. En toen dacht ik, als ik nou maar in godsnaam niet in de derde ronde kom, want dan moet je naar Texel. Met een boot. Nou, ik dacht, dat is de hel, dat ga ik niet doen. Dus ik stond er best wel relaxed in. Want ik dacht, het is niet de bedoeling dat ik dit doorkom.
Nee.
Dus ik had ook, waarschijnlijk heeft me dat heel erg geholpen. Dat ik zo'n houding had van, ik vind het allemaal goed.
Ik wilde net vragen, denk je niet dat dat ook geholpen heeft?
Ik denk het wel.
Normaal is bij festivals over het algemeen, en ik spreek ook uit eigen ervaring, de zelfoverschatting van iedereen. Niet te meten, zeg maar, dat iedereen denkt, ik ga de finale halen of ik ga winnen. En is dat het grote doel? Maar als je dat natuurlijk niet zo hebt, dan sta je wel veel lekkerder te spelen.
Ja, dat heb ik sowieso nooit gehad. Omdat ik amper dus ervaring had. En Nou, nee, punt. Omdat ik amper ervaring had. En het was echt niet mijn doel. Nee. En het leek me ook uitgesloten. Er waren mensen die speelden al jaren, die deden mee. En mijn 10-minuten auditie was de derde keer dat ik iets deed. En ik had me er ook voor afgemeld, want ik dacht, ik ben hier echt nog niet klaar voor. Dus Evert de Vries organiseerde het toen nog gebeld. Ik doe het toch maar niet, want ik kan het helemaal niet. En dan zal je zien, dan word ik de grond ingeboord. En dan durf ik nooit meer. Ik kan beter eerst, nou, alle argumenten die iedereen kent. En toen zei hij, nou, bereid het dan eerst even voor. Want heb je dat eigenlijk al gedaan? Nee, had ik nog niet gedaan. Toen zei hij, nou, bereid het dan eerst voor. En dan beslis je. En dat had ik in therapie ook altijd geleerd. Je moet dingen die je eng vindt ophakken in kleine stukken.
Ja.
Dus ik dacht, oké, eerst voorbereiden en repeteren en daarna beslissen. En toen dacht ik, nou, het is eigenlijk best wel leuk geworden toch. Ik ga het gewoon wel doen. Nou ja, en toen, ja, toen dat publiek werd helemaal gek. En ik ook. Ik dacht, wat? Ik kan dit. Maar ik had natuurlijk geen idee waarom.
Hey, maar je moest wel naar Texel.
Ja, toen moest ik naar Texel. En toen heb ik ook gebeld met het Amsterdamse Kleinkunstfestival. En toen pas verteld, ja, ik heb een angststoornis. Ik kan niet naar Texel. Want ik durf mijn woonplaats niet uit. En toen hebben ze toch gezegd, nou ja, toen mocht mijn man mee. Toen nog mijn vriend. Toen kregen we een eigen huisje. Daar hebben ze echt super lief voor mij gezorgd. En ook mocht ik op de eerste avond spelen. Het is daar 3 avonden. Voor 9 kandidaten zijn er dan. En ik mocht op de eerste avond. Ik at ook alleen maar droog brood in die tijd. Want ik was bang dat ik ziek zou worden en dan niet zou kunnen spelen. Ja, en ik haatte mezelf. En ik haatte gewoon iedereen die zich wel kon ontspannen. Ik liep daar rond, joh, echt. Ik heb mijn dagboek even teruggelezen om me hierop voor te bereiden. Ik dacht, nee, dat ik dit heb overleefd, echt.
Ja.
Iedereen was gewoon lekker met elkaar, leuk en aan de wijn. En ik dacht, ik lag in bed. Ik had pijn in mijn rug en spierpijn. Maar wel de publieksprijs gewonnen en superleuk gespeeld. Dus het waren echt, echt extreme kanten.
En ik kan me ook voorstellen dat het ook wel heel veel energie kost. Ik bedoel, het kost het altijd al, zeg maar, om op te laden. Zeker in het begin en je voor te bereiden op een show. Maar als je dit er ook nog allemaal bij hebt en je moet dan nog daar overheen om...
Ja. Ja, ik kwam ook eigenlijk echt niet toe aan genieten van het spelen. Dat heb ik ook eigenlijk nog helemaal niet zo lang, hoor. In verhouding. Ik denk dat ik... Even denken, hoe lang speel ik dan nu? 13 jaar... Ja, ik denk dat ik nu 5 jaar of zo heb dat ik het echt leuk vind. Maar toch heb ik het nooit willen opgeven, ondanks al die angst. Dus ik vond het toch de moeite waard. De balans sloeg toch door naar positief. Dus ja, ik heb zo'n verlangen om het toch te doen. En ik heb zo vaak ook van die lijsten gemaakt, weet je wel, met waarom zou ik doorgaan, waarom zou ik stoppen. Zo'n balans en dan met memootjes en de hele deur volgeplakt. Ja, dan toch maar weer door. Zo'n worst.
Wat voor dingen staan er op de memootjes om te stoppen?
Dat ik zoveel paniekaanvallen had. Maar ja, op een gegeven moment zei mijn psychiater toen ook... Ja, die paniekaanvallen die heb jij gewoon. Als jij een saaie baan hebt, heb je ook paniekaanvallen. En dan heb je paniekaanvallen en een saaie baan. En nu heb je paniekaanvallen en een leuke baan. Ja, dat vond ik zo logisch klinken. Dat ik dacht, nou ja, dan ga ik toch maar door. Maar ja, ik heb toch paniekaanvallen. Ja, dat is dan maar zo. Maar het heeft juist geholpen. Want reizen was voor mij verschrikkelijk. Maar je moet.
Mm-hmm.
Dus dat helpt gewoon. Ik ben er eigenlijk daardoor best wel goed van afgekomen.
Ja, gelukkig, want anders wordt dit een vrij onmogelijke baan.
Ja, ja.
En weet je nog, want die bij de AKF ging het goed en had je publieksprijs en vond het publiek het heel tof. Maar weet je dan nog een eerste keer te herinneren dat het niet goed ging? Want dan, het is natuurlijk fantastisch als het zo lekker is op het podium dat je daar gewoon vrij bent van angst en lekker los voelt. Maar als het dan niet goed gaat en dat valt ook nog weg, dan heb je een kutdag.
Ja, de eerste keer dat het niet goed ging... Dat was in de boerderij in Huizen. En dat was met de finalistentournee. En ik was helemaal gewend dat het altijd leuk was. En ineens dacht ik, ze lachen helemaal niet. Ze zijn stil. Ik dacht nog even, staat mijn geluid niet aan of zo? Er gebeurde niks. En dat had ik nog nooit meegemaakt. En dat moet je natuurlijk wel, ja, dat moet je echt leren. Om daarmee om te gaan en om dan niet in te storten. En ik heb ook altijd, en dat heb ik nog steeds hoor, als dat minder is, dat het nog dagen in mijn systeem blijft zitten. En echt last van heb als het zwaar is geweest.
Ja.
Maar hetzelfde geldt voor het positieve. Als ik lekker heb gespeeld, dan denk ik weer, oh, dit is de leukste baan van de wereld. Dus en nu is het eigenlijk bijna altijd leuk. Dus, maar dat heeft lang geduurd, ja.
Ja, ja, zeker. Als je er dan ook nog lang last van hebt. Maar ik kan me ook voorstellen, als het zo lang eigenlijk bij verrassing zeg maar goed gaat. Of dat ja. Je denkt, oh, maar het publiek vindt dit gek. Dat je dan de eerste keer hebt met, oh, het kan ook dan.
Ja, het was natuurlijk ook wel, ik had wel goede dingen geschreven. Ik had een heel geestig lied en ik had een goede conferentie. Maar ja, dat vond ik zelf geestig. Dat is natuurlijk nog maar afwachten of het publiek het dat dan ook vindt.
Ja.
Dus dat was een verrassing. En dat ik leuk verhalen kon vertellen, wist ik ook wel. Gewoon uit mijn privéleven. En het leek me, ja, het is natuurlijk wel een fantastische baan. En vooral omdat ik het op het podium heb over dingen waar normaal gesproken een taboe op rust. Ik heb het veel over psychische klachten. Mm. Maar dan op een manier dat je er verschrikkelijk om kan lachen. En dat is wat ik zelf altijd heb gemist met mijn paniekaanvallen. Mensen doen daar zo spastisch over. En zo, zelfs, ik speel veel ook in GGZ-klinieken bijvoorbeeld. Of op congressen voor GGZ-instellingen.
Ja, geestelijke gezondheidszorg.
Ja, ja. En ik heb zelfs een keer gehad. Toen kwam ik ergens om te spelen en toen hadden ze een psycholoog aan mij toegewezen die mij de hele dag kon begeleiden. Dat ik dacht, ik ben gewoon een professional. Hallo. Maar zelfs daar begrepen ze niet.
Ik kan zo een heel lijstje collega's opnoemen waarvan ik denk, dat is een heel goed idee als je daar een psycholoog
nou,
is.
Toen ik in de opleiding zat, had ik het ook. Daar was ook een psycholoog waar je naartoe mocht. Daar stond altijd een rij. Ja.
Hoe was dit een man of een vrouw? Die psycholoog?
Een vrouw.
En bleef die ook echt gewoon de hele tijd?
Nee, ik heb gevraagd of ze weg wilde gaan. Ik zei, ga maar lekker in de zaal zitten, joh.
Oh, oké. Okay. Oké, okay. Ik dacht, als die inderdaad echt de hele tijd bij je in de buurt blijft, dat is ook super ongemakkelijk.
Nou, bovendien, wat gaat ze doen?
Ja.
Als ik in paniek ben en ze kent me niet. Als ik in paniek ben, bel ik mijn beste vriend of mijn man.
Ja.
Maar wat heb je aan de psycholoog die met je meeloopt? Ik begreep er helemaal niks van. Maar het was lief bedoeld natuurlijk.
Ja, maar dan nog. Ja, maar dat is natuurlijk vaak met slechte shows. En dat komt ook vaker naar voren in de podcast. De goede bedoelingen zijn nooit het probleem.
Nee.
Het is altijd, nou ja, of in dit geval dat er dus een psycholoog voor je klaar staat. Of omdat de omstandigheden gewoon verschrikkelijk zijn. Want ik kan me ook voorstellen dat de gemiddelde GGZ-instelling, als je daar speelt, sommigen hebben een hoe noem je dat, ontspanningsruimte of een ding, ja, met daadwerkelijk een theater of een podiumpje waar wat licht en geluid hangt. Maar er zijn er ongetwijfeld ook, ja, waar dat...
Ik heb een keer ergens gespeeld, maar dat was echt in de begintijd hoor. Dat doe ik nu niet meer. Nu sta ik meer op congressen die georganiseerd worden echt op een professionele locatie. Maar in het begin deed ik alles. Overal waar ik mocht spelen, ging ik spelen. En dan kwam ik op een locatie en dat was echt in een GGZ-instelling. En toen kwam ik daar binnen en is het dan wel echt een podium? En ja, dat was er allemaal. En een kleed. Ik vind een eigen kleedkamer met een wc vind ik heel belangrijk, omdat ik altijd nog drie keer moet plassen van de zenuwen van tevoren. Was ook geregeld. En dan kom je daar aan en dan staat er in de hal bij de trap staan er 14 stoelen. Dat ik dacht, nee. En hier moet ik spelen. 14 stoelen. En het stond afgezet met van dat rood-witte lint. Alsof het een crime scene was. Alsof er iemand vermoord was. Dat ik dacht, wat voor mensen zitten hier eigenlijk? Is het eigenlijk besloten? Is het eigenlijk gedwongen? Oh, ik weet het niet. Nou, en toen, maar ik had wel een kleedkamer. Tenminste, dat was gewoon het voorraadhok. Maar goed, er was een eigen wc bij. Dus prima. En, maar toen ging ik spelen. En toen stond er 100 man.
Oké. Okay.
En toen was het superleuk. En dat had ik dan weer helemaal niet verwacht. Dus het, ja. Maar de aankomst was wel even schrikken.
Ja. Maar waarom hadden ze dat ook die rare opstelling met die 14 stoelen?
Geen idee. Dat zijn dus mensen die het niet gewend zijn nog. Dat je zegt, we moeten wel wat stoelen bij. Oh. Nou ja, overal stoelen vandaan halen.
Oké, dus iedereen zat wel. Het was geen staat.
Nee, volgens mij, dat weet ik eigenlijk niet eens meer goed. Volgens mij niet.
Maar ook hoe dan kom je binnen, dan zie je die 14 stoelen. Hoe bereid je je voor op, oké, ik ga je zo meteen in een hal voor 14 mensen moeten spelen?
Ja, dan belde ik Dries, mijn impresario, en dan zei ik, Dries, er staan 14 stoelen, ik weet niet wat ik moet doen. Nou, dan zei hij, nou ja, weet je, dan zie je het als een doorloopje. Het is altijd weer repeteren, altijd goed. En je moet toch nog een naam opbouwen. En dan dacht ik, ja, dat is allemaal waar. Ja, dan ging ik het gewoon doen.
Ja.
Ik ben nooit weggegaan. Ik heb wel heel vaak gedacht, dit ga ik niet doen. Ik ga met gierende banden naar huis. Maar dat heb ik nooit gedaan.
En ben jij ook iemand die heel erg de omstandigheden naar je eigen hand gaat zetten?
Heel erg, ja. Want jij hebt mij wel eens eerder gevraagd voor deze podcast. En toen zei ik, ja, maar ik heb niks te vertellen. Want door die angststoornis ben ik een controlfreak. En er gebeuren geen onverwachte dingen bij mij. Want ik dek alles in. En ik weet altijd waar ik kom, hoe het eruit ziet. Als ik niet weet hoe het eruit ziet, laat ik foto's maken. In het begin deed ik dat, nu niet meer. Dus ik had niet vaak verrassingen eigenlijk. Maar toen ging ik mijn dagboeken doorlezen. En toen kwam ik er toch een paar tegen, ja.
Nou ja, heel fijn dat je nu wel meedoet.
Ja.
Alleen, dat vind ik ook het leuke, want dat is wat vaak gebeurt als ik mensen uitnodig. Vraag of ze mee willen doen. Dat mensen aanvankelijk zeggen, ja, maar ik heb eigenlijk niet zoveel dingen of weet ik wat. En het is totaal niet misplaatst of zo dat mensen denken zo, oh, maar bij mij gaat het altijd fantastisch. Maar meer, ik denk ook dat mensen het in hun hoofd heel erg relativeren of dus een beetje dingen weg laten vallen. Bijvoorbeeld zo'n show net waar je aankomt en er staan 14 stoelen en uiteindelijk speel je voor 100 man. Wat je vooral onthoudt over het algemeen, ja, is natuurlijk dat het leuk was voor 100 man.
Oh nee, ik dacht dat je ging zeggen die 14 stoelen. Okay, okay. Want ik wist dus niet meer dat ik voor 100 man daar heb gestaan. Dat las ik nu terug in mijn dagboek.
Oh.
Ik wist niet dat het goed was afgelopen.
Ik kan mezelf juist vaak ook aan dingen. Dan onthoud ik wat er goed aan was. En dat je denkt, oh ja, dat was een hele leuke show. Maar oh, wacht even, toen we aankwamen, was het gewoon nog één bouwlamp en een megafoon. En daar hebben we uiteindelijk nog dit van weten te maken.
Oh, dan ben je wel gezegend met een heel mooie manier van onthouden, Wouter. Dat heb ik niet.
Er zijn ook genoeg dingen die ik onthouden heb die gewoon voorkomen ruk waren, of die ik weggestopt heb omdat ze voorkomen ruk waren.
Ja, ja, ja. Ja.
Want je zei in het begin, vroeg je ook foto's van dingen op en zo. Heb je wel eens foto's gehad van een show die je bekeken zei, nee, dit gaan we niet doen. Als dit er zo uitziet. Of dan vooral, dan moet er dit en dit gebeuren voordat ik hier kan komen spelen.
Nee. Het was altijd wel goed hoor. Maar dat komt ook omdat mijn impresario gewoon precies weet wat ik nodig heb. En ik heb helemaal niet veel nodig. Het gaat helemaal niet om luxe. Het gaat gewoon om dat ik me kan afsluiten. En dat er een wc is waar het publiek niet komt. Want dan krijg je van tevoren dat mensen zeggen, oh ja, leuk. Ja, want ik had al een tijdje geleden kaartjes voor je gekocht en ik heb je boek gelezen. En dat kan ik allemaal niet aan van tevoren. Dat vind ik na afloop superleuk, maar van tevoren niet. Dus daarom wil ik altijd een eigen wc. En dat is gewoon een eis die van tevoren wordt bekeken of dat er is of niet. En ja, dat is er bijna altijd wel.
En als mensen wel van tevoren komen dit soort verhalen, kan je ze... Ik zou er heel slecht in zijn, namelijk om dan tegen mensen te zeggen, hey, laat me gewoon even met rust mijn ding doen. Ik sta glimlachend het hele verhaal aan te horen en zodra de deur dicht gaat, sta ik te vloeken.
Ja, ik ook. Precies hetzelfde. Ja.
En zien mensen jou ook, want je zei terloops, ik heb je boek gelezen, je hebt inmiddels ook een boek geschreven.
Ja.
Dus je staat en op het podium en je bent schrijfster geworden. Dus
klopt.
Alle doelen afgevinkt.
Ja, dat is waar, ja. Ik heb ook een toneelstuk geschreven, een grote zaalproductie.
Kijk.
Dus ik heb inderdaad, wat ik als kind wilde worden, dat is gelukt.
Ja,
ja.
Gek.
Ja.
Maar ontlenen mensen daar ook de vrijheid aan om naar jou te komen? Want je maakt natuurlijk heel veel dingen over psychiatrische dingen, ja, en over mentale problemen. Dat mensen jou ook zien als een soort, oh, maar nu kom ik vertellen met wat ik allemaal...
Zeker. En dat wil ik ook. Dat vind ik belangrijk. Ik wil juist een sfeer creëren waarin mensen daar open over kunnen zijn.
Ja.
En vooral als ik mijn boek verkoop, dat doe ik nu al een tijdje niet meer, omdat hij is al een poosje uit. Ik moet echt een nieuw boek gaan schrijven, want juist als je iets te verkopen hebt in de foyer, dan durven mensen veel makkelijker naar je toe te komen. En ik ga wel altijd naar de foyer, maar dan vinden ze het toch iets lastiger. En als je ergens staat met een kraampje, dan ook al kopen ze niks, dan durven ze wel iets te vertellen. En ja, ik vind dat heel fijn en bevrijdend. Er komen mensen naar me toe die vertellen bijvoorbeeld... Er was een keer een mevrouw en die vertelde dat ze al haar hele huwelijk antidepressiva slikt... en dat haar man het niet weet. Dat soort verhalen, nou, dat vind ik... Dan denk ik, nou, dan heeft ze toch maar even kunnen vertellen.
Ja, ja, nee, geweldig dat iemand het deelt. Hartstikke mooi.
Ja.
Maar dit is achteraf.
Ja.
Want dit lijkt me heel lastig als mensen dit vooraf doen.
Ja, maar dat sluit ik dus ook uit. Dat gebeurt niet.
Oké. Want dat lijkt
nou,
me wel...
Wat wel gebeurt trouwens is dat theaterdirecteuren en programmeurs... die storten ook nog wel zijn hart uit. Maar dat vind ik juist emanciperend. Dan denk ik, ja, zie je wel, ze zitten overal. Iedereen heeft moeite met het leven.
Sowieso, en... ja.
Dus ik vind dat altijd een grote opluchting. Dat ik niet de kneus ben, maar gewoon net als iedereen.
Ja, wat ik me afvroeg... En dat zal nu denk ik niet aan de hand zijn omdat mensen weten wat je doet. Maar hoe was dit in het begin? Want wat ik zelf ook vaak wel zie gebeuren is als het over dat soort onderwerpen gaat... is dat een zaal ook nog wel eens op slot kan slaan met... Oh jee, we zitten nu in een soort openbare therapiesessie of mogen we hier wel... Om lachen.
Ja, en dat is wat ik absoluut niet wil. Het is geen therapie. Dus ik zet heel duidelijk de code neer in het begin. En dat heb ik. Ik ben nu met mijn vijfde voorstelling bezig. En dat, bij iedere voorstelling kom ik erop uit dat het heel belangrijk is dat ik in de eerste 5 minuten laat zien: je mag mij uitlachen. Ik lach mezelf ook uit. En het is de bedoeling dat jullie dat ook doen. Dus op die manier werkt het. Want anders is het inderdaad heel ongemakkelijk. En dan denk je, oh, wat verschrikkelijk wat die vrouw allemaal heeft meegemaakt. Maar de bedoeling is juist dat je denkt, oh, wat zij vertelt heb ik eigenlijk ook. En er ook om kan lachen.
En hoe ging dat in het begin? Ging dat altijd goed? Of heb je ook zalen gehad of mensen die opstaan en zeggen, ik vind dat je hier niet...
Nee, heb ik nooit gehad. Nee, heb ik nooit gehad. Nee, ik heb het altijd zo gedaan. En in het begin was ik heel zenuwachtig. Ook gewoon omdat ik die paniek nog zo erg had. Kon ik ook helemaal niet goed piano spelen, omdat mijn handen verschrikkelijk trilden. En toen dacht ik, nou, dan zet ik gewoon een kneus neer. Dan kom ik gewoon op als iemand die verschrikkelijk zenuwachtig is. En die net doet alsof ze niet zenuwachtig is. En daardoor kwam ik ermee weg. En dat gaf een enorme bevrijding. Dus ik heb het wel slim eigenlijk... achteraf dacht ik, heb ik het best slim aangepakt, ja. Dus als mijn blaadje dan viel, dat gebeurde ook de hele tijd... dan viel mijn blaadje van de pianostandaard af. Nou, dan dacht ik, oh, dat kan ik wel inhouden eigenlijk. Dus dan, snap je, alles wat mislukte, dat was prima.
Oh, wat goed. Zijn er nog dingen... Je zei, ik had mijn dagboeken teruggelezen. Heb je nu dingen teruggelezen waarvan je dacht... oh, die show, die was ver achter in mijn hoofd gaan zitten... maar nu komt het weer naar boven.
Even kijken, want ik heb een lijstje gemaakt. Ja, ik had bijvoorbeeld een keer helemaal in het begin... dan doe je natuurlijk gewoon alles. Volgens mij was dat ook in de tijd nog dat ik de finalistentournee speelde van het AKF. Toen werd ik gevraagd via om in een restaurant, een Italiaans restaurant hier in Amsterdam... voor 20 studenten te spelen die een soort afstudeerdiner hadden. Dat is wel heel erg voor 20 studenten. Maar het waren ook nog eens, en dat wist ik niet... dat wist ik pas toen ik daar kwam... ze zaten op de sportacademie. Die hadden echt nul affiniteit met mijn onderwerp... überhaupt met cabaret. En dat waren allemaal van die hele fitte sportmensen. En ik stond daar grappen te maken over mijn overgewicht. En ik zag ze gewoon denken... Ja, dan moet je gaan sporten, trut. Dus dat was echt een mismatch. Ja, die was ik vergeten.
Ja, oh. En wat je wist toen je geboekt werd dat het voor 20 studenten was,
ja,
niet?
Ja, maar het betaalde heel goed. Dus ik dacht, ja, ik ga het gewoon doen. Want ik had ook geen inkomen. Maar het was verschrikkelijk. en ik heb toen ik deze... andere afleveringen luisteren van jouw podcast, hoorde ik Kirsten van Tijn.
Ja.
En ik heb een keer een... En het grappige is, zij heeft dit verhaal verteld, maar totaal anders dan hoe ik het me herinner. Maar wij hebben samen een preview gedaan Kirsten Fontijn, Anne Neuteboom en ik. In een theater waarvan ik de naam niet noem.
Nee, maar en een preview dat je meestal aan het eind van het seizoen of begin van het seizoen speel je een kort stukje uit je voorstelling.
Ja.
Zodat mensen dan hopelijk kaarten gaan kopen voor je later dat seizoen komt spelen.
Ja, dus mensen zitten daar allemaal gratis. En dan komen er verschillende artiesten die kort stukjes doen. En dan kunnen ze zien, oh, daar ga ik kaartjes voor kopen.
Ja. En vaak weten ze ook niet wie er komen spelen. Dat is vaak de bron van alle problemen als het misgaat bij previews.
Dat weet ik eigenlijk niet.
Nee, maar... Om even te kaderen wat een preview is. Maar dat is natuurlijk vaak wel een ding. Als mensen voor jou een kaartje kopen, dan weten ze, oh leuk, we gaan vanavond naar Marjolein van Koten.
Ze komen niet speciaal voor mij.
En met een preview, sommige mensen denken, leuk, ben benieuwd wat voor cabaret er dit seizoen. Maar er zitten ook mensen die denken, nou, ik ben heel erg benieuwd wat voor moderne dansproducties er dit jaar bij mijn theater staan. Die denken, hou maar op met je cabaret, ik heb er geen zin in.
Maar bij de Grote Schouwburg heb je eigenlijk wel dat ze dat heel goed variëren.
Ja.
Maar dit was een avond, 3 cabaretiers inderdaad. 3 vrouwen ook, toevallig. En Kirsten was eerst, dus Kirsten had gespeeld. Ik stond te wachten. De programmeur of directeur die presenteerde het zelf. Meestal is dat niet zo'n heel goed idee, want programmeren is een ander vak dan presenteren.
Die is met een reden goed in programmeren of directeur zijn.
Ja, precies. En die hield een verhaal dus tussen Kirsten en mij. Hij was haar aan het afkondigen en mij aan het aankondigen. En wij stonden naast elkaar in de coulissen, want ze was al af. En toen zei die... Nou dus dit was Kirsten Fontijn en een hele mooie vrouw ook. En je hebt dus cabaretiers die zijn heel mooi en je hebt cabaretiers die zijn heel grappig. En we gaan nu naar een heel grappige vrouw. En dat was ik dus. En toen noemde die mijn naam. Maar ik zei tegen Kirsten, dat vind ik niet normaal. Wat zegt hij nou? En zij zei ook, wat? Dus ik zei, ik ga er wat van zeggen. Ik ga er wat van zeggen. En ik ben normaal niet super assertief. Maar toen, ik was meteen woedend. Dus ik liep dat podium terwijl hij nog bezig was met zijn verhaal.
Ja, het goed.
En ik zei, maar wat zegt u nou eigenlijk? Zegt u nou eigenlijk dat ik wel grappig ben, maar ook lelijk? En Kirsten was achter me aangelopen en die zei, ja precies. Want zegt u dan eigenlijk dat ik wel mooi ben, maar niet grappig? En er zaten allemaal vrouwen in de zaal. En die zeiden, ja, boe, boe, boe. Dus die waren heel erg op onze hand. Nou, die man, die ging dood gewoon.
Ja, en terecht.
En daarna ging ik spelen. Ja, dat ging als een malle. Iedereen was voor mij natuurlijk. Ja. Want ik was net gedischt door de... En daarna was het pauze en ging Anne Neuteboom nog. En die heeft er ook nog wat over gezegd. Die heeft ook nog iets gezegd over vrouwen en humor. Dus ik dacht, ik word nooit meer geboekt daar. Dat kan ik echt vergeten. Maar zowel Kirsten als ik spelen er nog steeds. Dus dat was eigenlijk heel sportief van die man.
Ja, nou ja, en mogelijk ook allebei daardoor misschien meer kaarten verkocht.
Ja, misschien.
En jullie zijn ook allebei goed in wat je doet, dus...
Ja. Ja.
Daar zou hij toch in ieder geval boven zichzelf moeten kunnen staan. Ook al zou hij er heel erg van balen dan toch zeggen.
Ja, hij bedoelde het natuurlijk ook helemaal niet. Maar het kwam er verschrikkelijk uit. En het kan gewoon niet.
Nee.
Dat kan je echt niet zeggen.
Nee, en het is ook iets... Ik heb het nog nooit horen zeggen over een man. Of die wel of niet...
Uiterlijk van een man is totaal niet relevant. Wordt niet over gesproken. Nee, klopt.
Nee, ik ben er blij mee. Dat is in mijn voordeel. Maar... Heb jij veel, en ik vind het altijd een niet zozeer lastig onderwerp, maar ik wil het nooit heel erg benadrukken over vrouwen in cabaret. Ik denk, lekker boeien, weet je. Maar het is wel een ding waar natuurlijk veel gedoe uit kan komen. Of mensen in het publiek die reageren met, oh, een vrouw of dus zo'n aankondiging. En daarom zeg ik, ik wil het er liever niet over hebben. Omdat ik denk, ja, maar dan geef je alleen maar weer aandacht. Maar er zitten wel ook vaak verhalen in dat je denkt, oh mijn god. Heb je veel dit soort ervaringen gehad? Of achteraf de verkapte complimenten met, je was heel grappig voor een vrouw?
Ik heb wel in het begin dat wel gehad met de finalistentournee. Want toen speelde ik met 2 mannen. En was ik natuurlijk de enige vrouw. En dan krijg je wel soms van, ik vind vrouwen normaal nooit zo leuk. Maar ik vind jou wel heel leuk. Ja, die hebben heel veel vrouwen al te horen gekregen. Dat, ik neem daar eerlijk gezegd niet echt aanstoot aan.
Nee, gelukkig.
Maar verder heb ik het nooit... Ik zit even na te denken. Nee, volgens mij heb ik dat verder nooit meegemaakt. Ik heb nu ook wel... Sinds mijn tweede voorstelling heb ik ook wel echt mijn eigen publiek. Die speciaal voor mij komt, die echt ook het onderwerp psychiatrie interessant vindt, die zelf paniekaanvallen hebben of een depressie hebben gehad. Er komen ook heel veel psychologen, heel veel behandelaren naar mijn voorstelling. Dus dan is het anders. Dan weten ze gewoon waar ze naartoe gaan en naar wie ze toe gaan. Maar in het begin inderdaad met Cabaret Stavettes en met finalisten, ja, dan ben je gewoon een vrouw tussen de mannen. Dan hoorde ik het wel eens, ja.
Ik vind dat iedereen die zichzelf een keer heeft horen zeggen, ik vind normaal vrouwen niet zo grappig, maar jou wel. Dan heb je bij deze voor jezelf bewezen, het kan dus wel. Dan kunnen we het daarmee.
Ja, het is... Ja. Het zou grappig zijn om het eens tegen een man te zeggen. Ja, ik vind meestal mannen niet zo grappig, maar ik vond jou wel leuk. Kijken wat er dan gebeurt. Dat is best leuk.
Ja. Bij de meeste mannen denk ik vooral gewoon een domme vragende blik.
Maar ja.
Dat is waar we goed in zijn.
Ja.
En je zei, er zitten heel veel mensen in de zaal, of die misschien zelf ook paniekaanvallen hebben, of onder behandeling zijn. Heb je wel eens iemand in de zaal gehad die dus een aanval heeft gehad of anderszins?
Ja, zeker wel. En ik heb ook vaak gezegd, eigenlijk dit seizoen heb ik dat niet meer gedaan, maar ik heb heel vaak aan het begin gezegd, als je even weg wilde, kan dat. Als je even naar de wc wil of als je even naar de gang wil, ga gewoon en kom ook weer terug. Ik besteed er geen aandacht aan. Want daar zijn veel mensen bang voor. Ik zelf ook, als ik naar theater ga. Dat als je even weggaat, dat je dan alle aandacht op jou gericht krijgt. En dat is precies wat je niet wil als je last hebt van paniek. Dus bij mij mogen mensen gewoon even weggaan en weer terug. En dat gebeurt ook wel eens.
Ja.
Maar ja, daar besteed ik dus geen aandacht aan.
Nee, ik heb zelf ook... Nee, kan jij het makkelijk... aanvoelen of inschatten of iemand weggaat omdat hij gewoon of even gewoon naar de wc moet of omdat hij dat moment even nodig heeft of dat het iemand is die opstaat en denkt, ja, maar hier zat ik helemaal niet op te wachten. Dit is totaal niet mijn ding.
Nee, ik heb nog nooit meegemaakt dat ik het idee had dat iemand wegging omdat hij het verschrikkelijk vond. Maar ja, mensen kopen toch ook een kaartje voor je. Dus ja, mijn beschrijving is vrij helder. Dus het lijkt me heel raar als dat.
Nou ja, maar dat is wel. Nou ja, daarom noemde ik het net van de previews. Mensen kopen een kaartje voor je. Maar als de situatie is waarbij mensen geen kaartje voor je hebben gekocht, omdat het een preview is, omdat het een avond is. Weet je, Cabaret Stavettes met meerdere acts op één avond of een finalistentour. Of een bedrijfsoptreden waarbij degene die het evenement organiseert denkt, dat is leuk, we doen cabaret aan het eind.
Ja.
En de werknemers weten van niks. Dan sta je voor een zaal met mensen die geen kaartje hebben gekocht en denken, ja...
Misschien is het omdat mijn cabaret gewoon heel specifiek is, dat niet zo erg veel voorkomt. Dus ik word wel dan, denk ik, wel met zorg uitgekozen.
Ja.
Eerder dan iemand die algemeen cabaret maakt, denk ik. Ik denk dat ik daar geluk mee heb. Maar ik heb natuurlijk wel gehad dat bijvoorbeeld op Stukafest heb ik ook gespeeld.
Ja, dan speel je in een studentenkamer.
In een studentenkamer met 30 studenten opgepropt op de vloer en op de bank en op de keukenkastjes. En dan heb ik wel meegemaakt dat was gewoon echt niet mijn publiek. Die vonden mij niet leuk. Dus dan sta je ook met een line-up met andere artiesten. En dan hoor je ze schateren bij degene voor je. En dan kom ik en dan is het diepe stilte. En dan weer schateren bij degene na mij. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, dat was niet mijn beste jaar, zeg maar.
En kan je beschrijven voor iemand die niet speelt, hoe... Want ik heb vaker ook Stukafest dingen gedaan. Ik vind dat het heel erg leuk. Maar het is sowieso natuurlijk al enigszins knullig, want het is in een studentenkamer. Dus het licht is een bureaulamp die naar de hoek is gedraaid, die avond tot podium is gebombardeerd. Geluid is... Hoe ziet zo'n avond eruit? Kan je dat eens beschrijven? Ja, van dat je daar aankomt tot je gaat spelen?
Nou ja, je kleed je om in de slaapkamer van een van de studenten. Maar het allerengste is gewoon dat je iedereen ziet. En dat je op 30 centimeter afstand bent. En ik heb nog steeds wel... Want ik kijk vaak over het publiek heen. Of ik kijk naar rij 3. Dus ik kijk gewoon in een zwart gat. En de mensen dichtbij durf ik vaak niet zo erg aan te kijken. Ik ben dat nu wel trouwens een beetje aan het veranderen. Om wat meer contact te maken. Maar ik heb toch wel heel vaak gehad dat ik er een beetje overheen kijk. Gewoon naar het midden. Of, en in zo'n studentenkamer is dat onmogelijk. Je ziet ze gewoon. En het is ook licht. Je hebt daar niet dat het donker gemaakt kan worden. Zij zit in hetzelfde licht als jij. Ja. En dan kan je, ja, echt pure verveling over hun gezichten zien. En dan denk je wel, oh nee. Ja, maar het kan ook hier voordeel werken. Ik heb ook wel eens gehad, bijvoorbeeld in Westgraafdijk heb je zo'n kerkje waar je in het begin ook wel speelt. En daar speelde ik dan bijvoorbeeld een matinee. En dan is het gewoon nog licht. Er komt licht door de ramen naar binnen. Dus je ziet iedereen zitten. En dan was het stil. Maar dan zag ik wel, oh, maar ze zijn allemaal heel geïnteresseerd en geamuseerd. En hey, je hebt ook mensen die glimlachen. En dan hielp het weer heel erg. Dan dacht ik, oh nee, maar ze vinden het wel leuk.
Ja, dan is het in je voordeel. Maar als je ziet dat mensen gewoon afhaken of moe zijn. Helemaal als je daarvoor ook al op de gang hebt gestaan van zo'n studentenhuis. Ja. En je hoort degene voor je waar het heel goed gaat.
Ja. Nou, en dat was ook nog wel in de tijd dat ik nog geen psychiatrisch cabaret maakte. Mijn eerste voorstelling was anders. En vanaf de tweede maak ik psychiatrisch cabaret. En dat eigenlijk is dat voor jongeren ook heel erg leuk. En relevant vooral. Dus zij zijn daar ook veel opener over dan de generatie bijvoorbeeld van mijn ouders. Dus nu heb ik ook een veel jonger publiek. Dus ik denk dat ik toen ook gewoon niet, ik had mijn eigen vorm ook nog niet gevonden. Ja. En het sloot minder aan op hun belevingswereld.
Wat grappig dat het juist een jonger publiek trekt.
Ja.
Het klinkt heel logisch als je het zo vertelt. Denk ik, ja, dat is inderdaad zo, maar...
Ja, dat is echt... En ook, ik hoor eigenlijk altijd van de mensen uit het theater zelf... dat ze zeggen, nou, er lopen hier heel andere mensen rond dan normaal. Niet het vaste publiek. Dus veel mensen komen echt speciaal voor het onderwerp.
Ja. En word jij dan ook, juist omdat het natuurlijk onder jongeren steeds meer aandacht krijgt, gelukkig... word jij ook geboekt voor scholen? Of dat juist scholieren met CKV-dingen naar jou toe worden gestuurd?
Soms, ja. Dan komen ze met de hele groep en dan nog met een nazit... dat ze vragen mogen stellen bijvoorbeeld. Maar dat is niet zo vaak gebeurd nog.
Okay.
En op scholen heb ik eigenlijk nog nooit gespeeld.
Oké, bewust of gewoon niet?
Nee, ik ben er nooit gevraagd. Ik weet ook niet. Ik weet niet of ik dat zou durven, eerlijk gezegd. Maar het is nog nooit ter sprake gekomen. Ja.
En want ik keek met een half oog op jouw telefoon. Ik zie bedrijfsoptreden staan.
Ja.
Dat is altijd een
Maar dat
van
is bij mij dus altijd in een GGZ-kliniek. Dus dat is eigenlijk wat ik je net vertelde.
Ah, okay.
Maar wat ik bijvoorbeeld wel heb gehad... dat vond ik heel raar in het begin. Dan kwam ik bij een GGZ-kliniek of een afscheid van een hoogleraar... psychiatrie bijvoorbeeld, psychologie... En dan was de zaal half gevuld. En dan zei ik, hebben jullie ook patiënten uitgenodigd? En keer op keer gebeurde dat ze zeiden, patiënten? Nou, daar heb ik eigenlijk helemaal niet aan gedacht. Dat ik dacht, waarom niet? Waarom niet? Ja. Waarom moet het een gescheiden wereld blijven? En je hebt bijvoorbeeld in Heilo is een terrein, de cultuurkoepel.
Ja.
En daar is een GGZ-terrein waar mensen wonen en werken en ambulant hulpverlening krijgen. En daar heb ik dat wel een keer gehad, dat alles tegelijk kwam. Dus patiënten en behandelaren, nou, dat was fantastisch. Dat was echt geweldig. Maar dat gebeurt gewoon bijna niet. Heel vaak houden ze het gescheiden.
Ja.
Een congres is dan voor professionals en niet voor... Dan mogen we soms een paar ervaringsdeskundigen hun verhaal vertellen. Maar daar houdt het dan wel mee op.
Hey, Wouter hier. Wist je dat er inmiddels meer dan 250 afleveringen van Elektra online staan met een hele hoop Nederlandse en Vlaamse cabaretiers en comedians? Op Elektra Podcast kan je makkelijk zoeken naar jouw favoriete artiest of laat je verrassen en ontdek juist een nieuwe favoriet. Je kan op elektrapodcast.nl ook makkelijk doneren of lid worden van de gratis nieuwsbrief. Vergeet niet om te abonneren op deze podcast, dat kost je namelijk helemaal niks en dan mis je nooit meer een aflevering. Heb jij wel eens gespeeld in Maastricht? Want daar heb je een jaarlijks congres met echt 1500 psychiaters.
Daar heb ik gespeeld. 2000 psychiaters. Dat is het voorjaarscongres.
Ja.
Ja.
Want ik heb hem ook wel eens gedaan.
Oh ja?
En ik vond het een hele rare om te doen. Of hele rare. Ik vond het heel leuk om te doen. Maar ik heb misofonie. Dus ik kan heel slecht tegen menselijke geluiden. Daar ben ik ook voor behandeld bij het AMC. En ik had mijn voorgesprek voor dat optreden met een psychiater die daar in het organiserend comité zat. Maar dat was ook de psychiater die mijn diagnose had gesteld. En die dag was voor mij een heel heftig ding. Want ik moest dat gesprek eerst echt 4 keer hebben met een co-assistent en weet ik wat. En hij was echt de laatste waar ik het nog weer een keer helemaal aan moest vertellen. Het hele gesprek die uiteindelijk bevestigde met oké, je bent niet gek. Je hebt gewoon daadwerkelijk een aandoening. Wat iets was voor mij na 20 jaar zo. Oké, dus dit is echt een ding. Heel blij mee.
Trouwens, een heel geestige uitspraak, hè? Oké, je bent niet gek. Je hebt daadwerkelijk een aandoening.
maar die man was voor mij, had hij gewoon. En daardoor kon ik die behandelingen zo in. Ja. Hartstikke fijn. En ik zit dat voorgesprek met hem te doen. En hij vertelde op een gegeven moment. Hij zei, ja, maar ja, weet je. Wij zijn ook gewoon mensen aan het werk. Ja, wij hebben ook wel eens een gesprek dat ik ook zit te denken. Wat zal ik vanavond eigenlijk toch eens gaan eten, joh? Oké, dit is niet per se wat ik nu van je wilde horen. En het was verder heel erg leuk allemaal. Want ik snapte wat hij bedoelde. Maar wel dat je dan daarna voor 1500 van zijn collega's moest spelen. Dus, oké, ik heb dat verhaal daar ook verteld. Het werkt hartstikke goed. Maar het is natuurlijk toch ook een situatie met allemaal mensen die normaal aan de andere kant van een gesprek zitten. Van een behandeling zitten.
Ja, en ik had een conferentie over hoe afstandelijk mijn eerste psychiater was. Die heeft 2 jaar u tegen mij gezegd.
Echt?
Ja, en was verschrikkelijk afstandelijk. En het gaf geen antwoord op vragen. En dan zei ik bijvoorbeeld, ja, ik ben nu in een jaar tijd bijna 20 kilo aangekomen van dit middel. Ik wil dat niet meer, want het lijkt me ook niet erg gezond. En nu? En toen zei hij, ja, dat horen we vaak. Ja, dat mensen aankomen van de, ja. Had u nog meer vragen?
Nou ja,
dat kon zo in mijn voorstelling. Ja. Daar hoefde ik niets aan te verzinnen. En ook het door mij heen praten, me niet serieus nemen, u blijven zeggen. Ik had daar een hele conferentie van gemaakt waar ik dus eigenlijk niks aan had verzonnen. En die heb ik daar gedaan. En die zorgde voor ontzettend veel herkenning.
Ja.
Ik had hem natuurlijk wel een beetje theatraler gemaakt, maar de inhoud was gewoon de realiteit. En dat herkenden mensen ook. En eigenlijk zitten ze zichzelf dan uit te lachen. Wat denk ik ook weer bevrijdend is. Want ja. En natuurlijk, ik heb later veel betere psychiaters gehad, hoor. Wat normale mensen waren, zeg maar. Nee, maar toevallig mijn eerste. Ja, dat was een man waar geen contact mee te maken was. Ja.
Maar om dat te spelen, geeft dat extra druk? Dat je weet, oké, dit is het publiek.
Ik vond het echt. Ik ging dood van tevoren. Ja, dat vond ik echt heel erg. Ik was toen ook. De nacht ervoor was ik daar al. Omdat ik de druk al bijna niet aankon, had ik een hotelovernachting. En amper geslapen en ziek van de zenuwen. En daar dan wel weer superleuk gespeeld. En heel veel boeken verkocht na afloop. Heel veel psychiaters die naar me toe kwamen en die zeiden, nou, ik begrijp heel goed, hoor, wat je zegt. En heel veel mensen in ons vak die doen dat ook. Zij dan zelf natuurlijk net niet, maar ja, collega's wel.
Ja.
Dus dat was dan, ja, dat was ook weer zo'n cliché verhaal. Want ik dacht ook altijd, waarom onthoud ik dit niet? Waarom onthoud ik niet dat het altijd leuk is? Dat heb ik heel lang niet begrepen. Waarom mijn lichaam steeds maar weer bang werd. Terwijl je toch ook kan onthouden, het loopt altijd goed af. Ja.
En hoe pep jij jezelf op dat soort momenten? Als je zegt van tevoren, ik ging dood en ik vond het verschrikkelijk. Je moet wel gewoon op.
Ja.
Hoe doe je dat?
Ja. Ja, ik heb daar toch heel vaak mijn beste vriend voor gebeld. Of mijn man. Het eerste jaar ging mijn man ook altijd mee. Ik kon het niet in mijn eentje. En later. Ja, toch door steeds te denken. Ja, ik moet volhouden, want dan leer ik het. En ik moet wennen en ik moet het leren. En ik zal in het begin speelde ik ook heel vaak voor 20 man. Dacht ik ook, ja. Nou ja, Richard Groenendijk is ook pas bij zijn 11e voorstelling doorgebroken. Dat heb ik zo vaak tegen mezelf gezegd in de kleedkamer. Ja, toch maar volhouden. Lange adem.
Die heeft inderdaad een hele lange aanloop gehad. En heeft dat nu ruimschoots gecompenseerd.
Ja.
Maar ja, het is wel, je moet het wel ergens. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Want je moet het wel ergens uit jezelf halen om maar door te blijven gaan. Om weer op te peppen voor 20 man. Om naar een restaurant te gaan waar 20 studenten zitten.
Ja, maar dat is ook echt een worsteling. En ik begrijp ook eigenlijk achteraf niet dat ik dat heb volgehouden. Als ik het zo teruglees in mijn dagboeken. Nou moet ik wel zeggen, ik schrijf alleen maar in mijn dagboek als ik me ellendig voel. Dus daar staat weinig leuks in. En die waren er natuurlijk ook leuke momenten. Ja. Maar het is echt één grote worsteling geweest. Maar kijk, als ik een ander beroep had gehad, was het ook een worsteling geweest. Want ik had nou eenmaal die angststoornis met die paniekaanvallen.
Ja.
Dus ja, dat ik heb tussendoor ook wel, want ik verdiende helemaal niet genoeg met optreden in het begin. Dus dan had ik er ook een andere baan bij voor 24 uur. Ja, daar had ik ook paniekaanvallen. Dus ja, die had ik gewoon.
Ja. Nee, maar dat is natuurlijk sowieso, dat nog los van de paniekaanvallen.
Ja.
Is het al een heel traject om te doorlopen?
Ja. Ja.
Je zei net, je had nog twee dingetjes op je lijstje volgens mij.
Ik had vooral die optredens die je dan buiten het theater doet, daar gaat het natuurlijk mis. In het theater is het allemaal goed geregeld. Ja. Maar kom je op plekken waar met vrijwilligers, of je staat in een buurtcentrum, een cultureel centrum of een bibliotheek of nou, dat soort plekken. En dat is dan in mijn geval vaak door GGZ-klinieken georganiseerd. En dan, toen kwam ik ergens en dan hadden ze een podium gehuurd en dat hadden ze al opgebouwd volgens afspraak. En ze hadden ook een piano gehuurd. Alleen de piano stond naast het podium. Maar echt gewoon een meter ernaast. En het was een hoog podium. Met een trappetje. En dus ik zei, de piano staat naast het podium. Waarom staat hij niet op het podium? En die man zegt, ja, we waren aan het opbouwen. En ik twijfelde al. Maar ja, ik wist het niet. Ja, die mensen zijn al weg, dus je zal gewoon eventjes ervan af moeten steeds. Nou, toen dacht ik, nou, dit kan niet. Toen speelde ik ook al wat langer, hoor. Toen dacht ik, nee, dit gaan we niet meer doen. Dus toen heb ik mijn impresariaat gebeld. En die zei, nou, pak je spullen maar in. Dit kan echt niet. Dit is niet haalbaar. Toen zei ik, ja, maar dat durf ik niet te vertellen. Toen zei hij, nou, geef maar aan mij. Dus hij met die man in gesprek. En toen zei hij tegen die man, ja, je haalt maar een paar mensen van straat. Die moeten je maar even helpen die piano te tillen. En toen hebben ze dat uiteindelijk gedaan. En toen heb ik wel gewoon gespeeld. Maar dan ga ik wel echt dood, ja.
Ja.
Dan ben ik heel blij dat ik een impresario heb die dan voor me opkomt. Want ik kan dat zelf eigenlijk niet. Nou, nu, mijn huidige voorstelling gaat daar ook over. Over assertiviteit. En ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. Dat nodig is.
Heel herkenbaar. Ik heb geen piano, maar ik heb het nog wel eens als inderdaad, als je ergens aankomt en de stoelen staan echt heel ver van het podium af.
2 meter ertussen, dat je denkt, zo kan ik toch geen contact maken.
Ja, maar dan moet je dus ook alweer zeggen, oké, maar de stoelen moeten naar voren. Ja, maar vorige keer werd het ook zo gedaan. Ja, dat zal wel
wezen. Dat vind ik ook altijd zo erg. Als ze zeggen, nou, maar hier is iedereen. Ik ben een keer ergens geweest, in een restaurant speelde ik toen. Van tevoren was afgesproken wc, kleedkamer. Was allemaal in orde. Dus ik kom daar. Nou, ik word naar de kleedkamer gebracht. Die man die haalt een kamerscherm van de muur af. En dat begint hij een beetje te verplaatsen. En dat was dus gewoon in de bovenbar. Waar ook mensen zaten op zo'n fide. Daar stonden ook barkrukken en stoelen. Op het podium gericht. En daarachter in dezelfde ruimte een kamerscherm. Ik denk, nou, achter die kamerscherm zal de deur wel zijn naar de kleedkamer. Maar dat was de kleedkamer. Ik zei, maar we hebben afgesproken dat er een kleedkamer is. Hij zegt, ja, maar ik maak ook privacy voor je. Ik dacht, ik zie het al voor me. Dan ga ik me hier omkleden en dan sta ik hier mijn BH te verwisselen. En dan komt er iemand even om het hoekje van het kamerscherm om alvast de artiest gedag te zeggen. Dus ik zei, dat kan niet. Ik moet een eigen... Maar hij zei, nou, maar iedereen vindt het prima, hoor. We hebben hier alle artiesten gehad en ze vinden het allemaal hartstikke goed. Dus zo word je dan de mond gesnoerd. Nou, toen ben ik eerst naar buiten gegaan. Ben ik een half uur gaan rondlopen en getwijfeld. En mijn beste vriend gebeld. En mijn impresariaat gebeld. En mijn man gebeld. En toen teruggegaan en gezegd, nou, het spijt me verschrikkelijk. Maar dit gaan we niet doen. Want dit kan ik gewoon niet. Dit kan ik echt niet. Het is geen diva gedrag. Ik kan het niet. En toen bleek er toch nog een ruimte te zijn die afsluitbaar was, waar ik dan in een kantoor. En dat ik denk, het is zo makkelijk op te lossen.
Doe dat dan, en het is ook...
Pas als ik zeg, ik ga weg, zeggen ze, nou, we hebben nog wel een plekje.
Ja, en ook iedereen eerder vond het prima, omdat niemand eerder heeft gezegd, ja, maar ik wil gewoon...
Ja.
Iedereen heeft er genoegen mee genomen. Dat is wat anders dan het prima vinden.
Ja, precies. Over dat gesproken, het Werftheater. Heb ik dus ook al een paar keer langs horen komen. Fantastisch verhaal van Maartje en Kiene.
Dat is van alle Werftheaterverhalen.
Moet je die luisteren.
Ja, het zullen we er niet ingaan op hoe en wat. Sowieso de aflevering met Maartje en Kiene is
heel leuk.
Maar het verhaal over het Werftheater is... En laat ik erbij zeggen, ik vind het Werftheater sowieso... Ik vind het zelf altijd heel erg leuk om het te spelen. Ik ben er afgelopen vrijdag nog naar een voorstelling mee te kijken. Ik vind het altijd heel erg leuk, maar het is een bijzonder theater.
Nou ja, ik speel daar dus niet. En ik zou heel graag willen spelen, maar ik kan daar niet spelen, want er is geen wc.
Ja.
Er is een emmer. En ze noemen het zelf een chemisch toilet, maar het is gewoon een emmer. Die je niet, er valt niks door te trekken of zo. En ik had daar dus gespeeld met de finalistentournee. En toen dacht ik, wat? Toen ben ik echt... Ja, ik heb het volgehouden, maar ik was echt helemaal in paniek. En toen ben ik een petitie begonnen. Heb ik allemaal artiesten geschreven om het te ondertekenen. Dat ze daar een chemisch toilet moeten neerzetten. Maar zij zeggen zelf, we hebben een chemisch toilet.
Ja, want even één stap daarvoor. Zal ik even uitleggen hoe het zit? Want ik kan me voorstellen dat mensen niet weten wat de situatie is in het Werftheater. Dat geeft om niks. Maar je hebt de zaal. Achter de zaal of achter het podium zit al gelijk de kleedkamer.
Met een gordijn ertussen.
Met een gordijn ertussen inderdaad. Dat is ook al een ding. En het zit in een werfkelder in Utrecht. Dus het zit aan de Oude Gracht. En dus het zijn eigenlijk zijn het twee bogen, zeg maar, waar het in zit. In de ene boog zit de zaal en de kleedkamer. In de andere boog zit de bar en de toiletten. Dat kunnen ze ook niet doorbreken. En het is allemaal monumentaal en weet ik wat voor gedoe. Maar het chemisch toilet is inderdaad gewoon één hele grote emmer.
En
met een laagje bleekmiddel erin.
Ja, en een wc-rol erop. En de wc's, ja, er is maar één wc voor de vrouwen en één wc voor de mannen. Dus als je als artiest daar... Ja, dan moet je gewoon in de rij staan.
Ja. Ja, want dat is inderdaad het ding. Dan moet je weer... Je kan niet even ongezien voor de voorstelling erheen. Je moet echt... Nou, uiterlijk 19:45 kan je nog naar het toilet zonder dat je door het publiek heen moet. En daarna komt gewoon het publiek al binnen. Ja. Dus als je dan naar de wc wilt, dan sta je tussen alle mensen. Of je moet op de emmer.
Nou ja, en wat ik zo frustrerend... Want wat ik dan ook wist, was dat de emmer wordt gelegen door een vrijwilliger. Nou, ik dacht, ja, dus ik zou me kapot schamen. Dus ik kon al niet eens meer op zo'n emmer plassen. Maar vooral wat mij frustreerde was, het is zo makkelijk op te lossen. Want het is een hele grote kleedkamer. Ik dacht, timmer even een schotje en zet er een chemisch toiletje neer. Hoe moeilijk kan het zijn? Wat kost? Het kost €100. Maar tot mijn grote verbazing wilde niemand ondertekenen. Iedereen zei, oh ja, ik vind het niet zo erg. Dus nee, daar ga ik niet heen.
Nee. Zijn er nog andere theaters, misschien zonder naam te noemen, maar wel de reden waarom, waar je niet heen gaat?
Nee hoor, helemaal niet.
Okay.
Nee. Ik vind het overal leuk. Ik vind het ook echt jammer. Ik zou graag spelen in het Werftheater. Dus bij deze de oproep. Hossel en wc.
Ja.
Oh ja. Ik heb ook nog... Ik wilde in het begin ook heel graag bij de Comedy Train.
Ja.
Dus toen heb ik een keer gespeeld op de...
Het gezelschap van comedians van Toemler.
Van Toemler. En vooral omdat ik dacht, dan heb ik collega's. Dat leek me zo leuk. Dat lijkt me nog steeds leuk trouwens. Want het is wel, je bent gewoon wel eenzaam als solist. En toen ging ik op zo'n open podium spelen. En de zaal ging fantastisch. 6 minuten mag je dan en het was helemaal geweldig. Dus ik dacht, wauw, stand-up comedy, dat kan ik gewoon. Ik had geen flauw idee wat ik deed. Later hoor ik dat heel veel mensen overkomt. Dat ze het de eerste keer heel goed doen. Dus ik werd ook meteen uitgenodigd om auditie te komen doen. Wat een grote eer is. En ik kon dan nog 2 keer een open podium doen en dan was het auditie. Dus ik de week erop weer open podium. Verschrikkelijk. Doodstil. Alles viel weg. Alles viel stil. Alles viel dood. En ik begreep er helemaal niks van. Ik begreep niet waarom dat zo was. Want ik deed een stuk uit mijn voorstelling die altijd heel goed werkte. En ik ging af en Emilio Guzman was er. En die zei gelijk, ja, de context is er niet. En toen dacht ik, oh ja, kut, dat is natuurlijk zo. Want in mijn voorstelling bouwde ik daar naartoe. En dan was het een conclusie van iets. En hier deed ik alleen de conclusie. Wat helemaal nergens op sloeg. Waardoor ik een heel onaangenaam persoon was. In dat stuk. En dus dat begreep ik. Maar ik dacht ook, ja, kennelijk. Als ik zo'n inschattingsfout maak, dan ben ik hier nog niet klaar voor. Dat moet ik echt niet doen. Dus toen durfde ik ook geen auditie meer te doen. Daar heb ik me voor afgemeld.
Oh, echt?
Ja, ik durfde niet.
Oh, wat, en je bent ook de keer daarna de open mic die je had ook niet
meer. Ik durfde meteen helemaal niet meer heen. Nee, maar toen was ik ook nog echt heel angstig. Toen, dacht ik, nee, ja, ik kan het gewoon niet aan nu. Ik kon die tegenslag niet incasseren. Dus ik denk nu nog steeds wel van, zal ik het weer eens gaan proberen? Zal ik toch weer eens een open podium gaan doen? Omdat het toch iets nieuws is weer om te veroveren en om te leren. Stand-up comedy is wel echt anders dan,
ja, het is,
dan gewoon
het is
cabaret. Een andere vorm. En het lijkt me nog steeds heel leuk om collega's te hebben waar je mee kan sparren.
En zou je zin hebben in een auditie waarbij allerlei collega's en bekende koppen voor je in de zaal zitten? Want die auditie bij
ja, daar ben ik wel bij geweest.
Een heftig ding, want meestal zitten er... Want het idee van Comedy Train, dat is een collectief. Die besluiten samen wie ze het toelaten als nieuwe leden tot een collectief. Of dan eerst word je aspirant lid. Dan mag je een jaar lang op proef doe je mee. Maar bij die audities zit dus meestal een mannetje of 30 aan leden van de Comedy Train. Dan zitten er nog 30 andere comedians in de zaal. Want die komen even kijken
hoe zo'n auditie is.
Hoe de auditie gaat en wie er door zijn. En
ja, dat heb ik zelf ook wel eens gedaan.
En dan is er nog plek voor 30 man gewoon publiek. Ja. En dat zijn vrienden en bekenden van degene die auditie komen doen vaak. Ja. Dus het is een hele rare...
Ja, weet je, mijn inschattingsvermogen met dat soort dingen is beroerd. Want ik denk nu, nou ja, prima toch. Maar het feit dat ik geen recensenten durf uit te nodigen. Ik bedoel, en dat heeft te maken met de beoordeling. En daar word je natuurlijk ook, hè? Nou ja, vul het zelf maar in. Maar ik denk nog steeds, en dat heeft me ook altijd door laten gaan met spelen. Ik denk altijd, maar door die angsten moet je je niet laten belemmeren. Dan maar met angst.
Ja.
En dan is het maar kut. En dan voelt het maar naar. Maar als ik me door mijn angsten zou laten belemmeren, dan was ik mijn woonplaats nooit uitgekomen.
Nee.
Dus ik zou me toch nu niet tegen laten houden. Als het me echt leuk lijkt, als ik me daar goed voel, dan zou ik het wel doen.
Nou ja, hartstikke goed.
Ik weet alleen nog niet of ik het wil. Ik ga het wel weer uitzoeken. Want het is alweer 10 jaar geleden. 2013 heb ik dat toen gedaan.
En ook goed om te weten, er zijn nog tal van andere plekken in Nederland waar je kan stand-uppen buiten Doemler.
Ja,
dat
zeker.
Is
gewoon maar
vaak de aanname dat dat de enige plek in Nederland is waar stand-up comedy is. Dat is gelukkig al heel lang niet meer zo.
Nee. Het gaat mij ook niet per se om Toemler. Helemaal niet. Het gaat mij erom dat je ergens bent waar je collega's hebt. Dat vind ik gewoon leuk.
Ja.
En dat mis ik als... Ik heb nu een pianist. Dat is ook al heerlijk. Dat is veel leuker dan in mijn eentje toeren.
Scheelt ook podium op en aflopen.
Wat zeg je?
Scheelt ook een podium op en aflopen als de piano naast het podium staat.
En precies, die pianist die kan wel gewoon beneden zitten. Dag. Nee, dat scheelt al heel erg. En ook dat je samen kan reizen en dat je kan napraten en samen eten. Dat vind ik al heerlijk. Dus maar het lijkt me gewoon leuk om met collega's te praten over je materiaal. Dat lijkt me echt inspirerend. Ik zie jou kijken naar me, dat je denkt van...
Ja, nou niet per se met een gedachte. Meer ja.
Ja, want ik denk namelijk ook wel eens misschien dat het mijn projectie is van, of ben ik daar te naïef in? Gaat dat helemaal niet zo?
Niet altijd. Het gebeurt uiteraard wel. Maar ik denk ook dat, in ieder geval geldt dat voor mij, maar ook voor heel veel anderen denk ik, dat dit wel een vak is waarin het heel fijn is dat je heel veel collega's hebt die je op verschillende momenten wel ziet of niet ziet. Maar ik vind het heel fijn dat ik niet elke dag naar dezelfde plek ga en elke dag met dezelfde mensen werk.
Dat snap ik wel.
Dus dit is een soort hybride vorm van zelfstandige zijn, maar wel mensen hebt waar je prettig mee samenwerkt. Maar ik ben niet van mijn collega's afhankelijk.
Ja.
En dat vind ik heel fijn.
Ja. Ja, ik heb dus ook een lange tijd als communicatieadviseur ernaast gewerkt. Ja, en dat vond ik dat toch altijd heerlijk. Om ook gewoon een groepje collega's te hebben. Ja.
Of een cabaretgroep beginnen.
Dat ja, kan ook een cabaretgroep beginnen. Dat is een goed idee. Kan ik even een oproep doen?
Ja,
nee. Nee, ik weet het inderdaad nog niet. Ik weet nog niet wat ik nu ga doen. Of ik ga de stand-up kant verkennen. Of ik ga weer meer schrijven. En daar heb ik ook heel veel zin in. Om een boek te schrijven of een toneelstuk weer. Daar heb ik ook plannen voor. Dus ik ben net in première gegaan. Dus ik begin nu weer wat ruimte te krijgen. En ben het aan het onderzoeken. Welke kant ik uitga.
Het kan nog alle kanten op.
Het kan nog alle kanten op.
Top, dankjewel.
Goeie titel wel voor een voorstelling.
Het kan nog alle kanten op. Nou kijk hier, die heb je al.
Ja.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert.
Wil je me helpen bij het maken van de Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!